We gaan beginnen. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn, weer zijn. Een paar nieuwe gezichten. Leuk ook dat jullie erbij zijn. En een paar mensen die afgemeld hebben vanavond, die konden helaas niet. Dus ik neem het ook op. Hoop dat het allemaal goed komt, maar dat zal wel. En dan wordt het op Churchbook.
Nee, op de site van de kerk en dan zet ik een link in de
nieuwsbrief. Oh, oké. Prima. Nou, dan kunnen de mensen die... Die er niet bij waren, kunnen het terugluisteren. Zullen we de avond opdragen met gebed? Ja, Vader, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn om na te denken over de Bijbel. Uw geschreven woorden. Een bijzonder boek. Een boek wat soms ook bijzonder lastig is voor ons. Heer, omdat het soms zo ver van ons afstaat. En tegelijkertijd zijn... We waarschijnlijk allemaal ook meerdere keren in ons leven aangesproken en geraakt door woorden uit dat boek. En geloven we in verhalen die erin staan? Geloven we in uw Zoon Jezus, het levende woord, het vlees geworden woord? Heer, en we danken u dat we samen met elkaar mogen nadenken over wat dat betekent voor ons. Over hoe we die Bijbel mogen lezen. En we bidden ook... Uw zegen en uw leiding over deze avond. Wilt u met uw Heilige Geest in en door ons werken. In mijn spreken, maar ook in de gesprekken met elkaar. En dank u wel dat we zo mogen aanwezig zijn in uw aanwezigheid. Dat we mogen weten dat u hier bent. En we bidden dat deze avond tot eer van u is en tot opbouw van ons. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik zal eventjes, ook voor de mensen die er nieuw bij zijn, even een terugblik, snel, van de vorige twee keren. We zijn begonnen op avond 1 met een verkenning eigenlijk rondom het woord van God. Wat is nou het woord van God? En dan denk je ogenblikkelijk aan de Bijbel. De Bijbel is het woord van God, zeggen we. Maar... Is dat het enige woord van God? Er zijn ook misschien nog andere woorden van God. En we hebben gezien dat de Bijbel het geschreven woord van God is. Maar dat God ook nog op andere manieren tot ons kan spreken. Door de natuur heen. Door getuigenissen van mensen heen. Door prediking heen. Maar ook bijvoorbeeld door dromen of visioenen of gezichten. Er zijn meerdere manieren waarop God tot ons spreekt. De Bijbel is het geschreven woord van God. We hebben ook gezien dat Jezus het levende woord van God wordt genoemd. Hij is het vlees geworden woord. Hij is de vervulling van de geschriften. En in de tweede avond hebben we naar godsbeelden gekeken. Godsbeelden die ja, naar boven kunnen komen als je de Bijbel leest. En die soms een heel verwrongen beeld van God kunnen opleveren. We hebben... stilgestaan bij een aantal moeilijke teksten uit het Oude Testament... die het gevoel kunnen geven dat God een monster is. Een verschrikkelijk persoon. Maar er zijn ook andere beelden die je van God kunt hebben. Als een soort Sinterklaas of een soort vertroetelende opa. Daar hebben we met elkaar over nagedacht. Zijn we ook over in gesprek gegaan met elkaar. En hebben we gezien dat we Jezus mogen beschouwen als een soort... lens waardoor we de Bijbel kunnen lezen en begrijpen. Dus om het maar even heel kort samen te vatten. Als je bijvoorbeeld in het Oude Testament teksten leest die je tegen de borst stuiten, die je niet kan plaatsen, die je niet kunt rijmen met andere teksten in de Bijbel, dan mag je ze lezen door de bril van Jezus, als het ware. Jezus is een hogere autoriteit dan de Bijbel zelf. Jezus is het levende woord. En vandaag gaan we het hebben over Joodse visie op Bijbellezen. En hoe Jezus zelf omging met de Bijbel. En Jezus was natuurlijk een Jood. En Jezus stond ook in die traditie. Nou ja, dit hoort nog bij de eerste keer. We hebben gezien dat de Bijbel ontzettend veel ja, wonderbaarlijke mooie dingen heeft opgeleverd in in de geschiedenis. De bron van onze beschaving is. In kunst, in literatuur, in zorg, in onderwijs, in politiek. strijd om rechtvaardigheid. De Bijbel als inspiratiebron. Dus van de Bijbel gaat heel veel goeds uit. Gaat heel veel positieve kracht uit. Hij heeft heel veel mensen in beweging gezet en heeft onze cultuur gestempeld. Maar we hebben ook geconcludeerd toen dat er heel veel lastige kanten aan de Bijbel zitten. Dat er allerlei teksten in de Bijbel staan waar je vaak niks mee kan. Of waar je moeite mee hebt. Dat het ook geschreven is in zo'n andere cultuur, in zo'n andere tijd, die zo ver van ons afstaat, dat maar de vraag is of je überhaupt nog kan begrijpen wat er toen bedoeld werd en hoe mensen dat toen ontvingen en daartegen aankeken. Zoveel ogenschijnlijke tegenstellingen die er in de Bijbel staan. Foutjes die er in de Bijbel staan. Een heel rijtje van problemen die je kunt hebben met de Bijbel. En we hebben gekeken naar twee uitersten in de omgang met de Bijbel. Aan de ene kant het biblicisme. Heel extreem, hè? Gezegd, een letterlijke lezing van de Bijbel. Het staat er, dus het is zo. En aan de andere kant, andere uiterste, schriftkritiek. Die Bijbel moet je helemaal niet letterlijk lezen. Dat zijn allemaal metaforen. Dat is allemaal niet echt gebeurd. Dat heeft een diepere betekenis. Dus de opstanding van Jezus heeft nooit echt plaatsgevonden. Maar dat moet je lezen als een verhaal wat gaat over, na de winter komt de lente. En dan gaat alles weer bloeien en dan komt alles weer op. En zo moet je daarnaar kijken. Nou, en beide methodes zijn eigenlijk onvruchtbaar. Vorige keer hebben we gekeken naar, hoe moet je daar nou mee omgaan? Hè? Bijvoorbeeld zo'n verschrikkelijke tekst. We lazen toen, ik weet eigenlijk niet meer welke tekst we toen lazen. Maar het was wel een heftige tekst. Over etnische zuiveringen en kinderen die gedood moesten worden in naam van God. Hoe ga je er dan mee om? En eigenlijk zijn we uitgekomen bij punt 5. Dat we kunnen nadenken over hoe we de Bijbel lezen. En misschien moeten we wel leren om de Bijbel op een andere manier te lezen. En eventjes ook nog ten overvloede. Eigenlijk wat ik hier doe, is niet zozeer puur onderwijs geven, maar ook gewoon mijn eigen visie geven. Hè? Dus misschien heb je daar wat aan, misschien heb je er niks aan, voor wat die waard is. Maar ik ben zelf heel erg aan het worstelen geweest met de Bijbel, met moeilijke passages. En ik heb daar zelf een weg in gevonden en die wil ik graag delen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan alles wat ik zeg, dat je dat moet overnemen of zo ook moet zien. Ja, dit is gewoon de manier waarop ik er nu mee omga. Deze tekst hebben we vorige keer gesproken, hebben we gezien dat Johannes de Doper eigenlijk, dat je die zou kunnen zien als een soort afsluiter van het Oude Testament. Johannes de Doper, de grootste van de profeten, noemde Jezus hem. En we hebben daar het woordje Johannes vervangen door het Oude Testament. Dus er kwam een verzameling geschriften die door God was gezonden, genaamd het Oude Testament. En het Oude Testament kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door het Oude Testament zou geloven. Het Oude Testament niet zelf was het licht, maar was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Zoals Johannes de Doper wees op Jezus, zei gaat het niet om mij, maar gaat om hem die na mij komt, zou je kunnen zeggen het hele Oude Testament wijst vooruit naar Jezus. Jezus die gaat komen. En Jezus is de vervulling van die geschriften. Daar gaan we vandaag ook nog wel verder op door. Dit heb ik eigenlijk al gezegd. De verheerlijking op de berg waar Elia staat. De profeten, Mozes, de wet. En zij moeten eigenlijk naar achteren. Hè? Het gaat om Jezus. Er komt een stem uit de hemel zegt. Dit is Jezus, mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Hij is het waar het allemaal om draait. Nou, we gaan vandaag kijken naar de Joodse Jezus en de Joodse manier van omgaan met de Bijbel. En daar ga ik mee beginnen, met die Joodse visie op de Bijbel. Enerzijds omdat ik denk dat we daar veel van kunnen leren. En anderzijds omdat het ons ook helpt te begrijpen hoe Jezus omging met de Bijbel. Hey Marcel, er is nog ergens koffie als je wil. Ja. Want Jezus was tenslotte een Jood. Nou, wie geïnteresseerd raakt in de Joodse wijze van schriftuitleg, die stapt echt een hele andere wereld binnen. De Joodse wijze van lezen is heel precies lezen. Zij maken minutieus studie van de woorden. Letter voor letter en tekst voor tekst spellen ze en leren ze vragen wat er staat geschreven. Hoe dat is geschreven en waarom dat zo is geschreven. En ze doen geen titel of jota af van die boeken. Dat is ook wat Jezus ook ergens zegt trouwens. Hè? Je mag geen titel of jota van de wet afdoen. Ze laten alles staan. En grote delen daarvan leren ze uit hun hoofd. Dus de Joden die nemen de Bijbel ontzettend serieus. En ze gaan er ontzettend eerbiedig en nauwgezet mee om. Tegelijkertijd, en dat vind ik fascinerend om te zien, is die Joodse omgang met de tekst ontzettend vrij. Dus zonder problemen kunnen ze teksten in hun uitleg aanpassen of veranderen of er dingen aan toevoegen. Soms maken ze er hele verhalen van die voor ons eigenlijk ja, een beetje vreemd zijn. Dat werkt vervreemdend als je dat leest. Dan denk je, waar gaat dit over? Ik zal een klein voorbeeld noemen van zo'n uitleg. Het bekende verhaal van Jacob en Esau die zich verzoenen. En ze vallen elkaar om de hals en ze kussen elkaar, staat er. Bekend het verhaal, hè? Dan denken we, nou dat is mooi, ze verzoenen zich. Maar in die grondtekst staan er boven dat woordje kussen staan twee puntjes. Maar niemand weet waarom die twee puntjes daar staan. Nou, zeggen dan Joodse uitleggers, die staan er omdat Esau Jacob in zijn hals beet. Ja, en dat deed pijn. Dat deed pijn aan de nek van Jacob. En daar halen ze de Hooglied bij. Waar staat dat de nek van ivoor is of zoiets. In ieder geval van hard materiaal. Dus Jacob moest huilen van de pijn. Maar Esau moest ook huilen van de pijn. Omdat hij zijn tanden stuk beet op die nek. Nou, ja. Ja, waar slaat dat op? Precies. Hè? Dus dat is een voorbeeld van. Nee, dat werkt op ons vervreemdend. Ik denk, daar kunnen we niks mee. Wij moeten uitleg, we willen dat snappen. En dat werkt niet op die manier. Maar het is wel intrigerend om te zien hoe vrij zij dus omgaan met de interpretatie van teksten. En ze zoeken steeds verbanden. Hè? Ze leggen de Bijbel uit met de Bijbel. Dus je ziet dan dat ze dat bij zo'n verhaal van Jacob en Esau halen ze ineens Hooglied erbij. Ja, dat zou ik niet bedenken. Het is totaal ander boek. Maar ja, dat gaat zo. Nou, even voor de duidelijkheid. Als we het hebben over het Oude Testament, het Eerste Testament, de Bijbel van de Joden, dan hebben we het over de Tenach. Zo noemen ze dat. En de Tenach, dat staat eigenlijk voor de eerste letters van de Torah, de Nebiim en de Getubim. En de Torah, dat zijn de eerste vijf boeken van het Oude Testament. De eerste vijf boeken van Mozes. En die vormen eigenlijk de kern of het hart van alles. Die zijn verreweg het belangrijkste. Vijf boeken van Genesis tot en met Deuteronomium. Overigens, zij noemen dat geen Genesis en Exodus en Leviticus. Dat zijn Griekse namen. Maar zij noemen dat Bereshit volgens mij. Begint het eerste boek. Het eerste woord, zeg maar, of het eerste deel waar elk boek mee begint, dat is ook de titel van dat boek. En dan krijg je de Nebiim, dat zijn de profeten, of boeken waar profeten in voorkomen. Dus ook bijvoorbeeld Jozua en Richteren, maar ook de grote profeten, de kleine profeten. En de Getubim, dat zijn overige geschriften. En die Torah, die wordt in een jaar gelezen. In de synagoge. Ze gaan in een jaar lezen ze de hele Torah. En kinderen krijgen onderwijs in de Torah. Moeten dat uit hun hoofd leren. Uit de Nebiim wordt ook wel gelezen. Maar al een stuk minder. En vooral ook bij feesten. En de Getubim, ja, daar wordt soms wel uitgelezen en soms niet uitgelezen. Dus je ziet dat zij daar ook wel een soort hiërarchie in hebben. Hè? Dat zij het ene gedeelte prioriteit geven boven het andere gedeelte. En dan tijdens synagogediensten, dan wordt een van de Torahrollen of meerdere, die worden dan uit de kast gehaald en die worden rondgedragen. Er wordt gedanst, er wordt gezongen, omdat de Torah, de wet, dat is een bron van vreugde. En die wordt ook wel de boom van het leven genoemd. Dus dat is alles voor ze. Maar, om het een beetje ingewikkeld te maken, die Torah is dus de wet, de eerste 5 boeken van Mozes, maar ze gebruiken die naam soms ook voor de hele Tenach. Dus dat moet je even in je achterhoofd houden. En dan, om het nog complexer te maken, hebben we de geschreven Torah en we hebben de mondelinge Torah. En die twee zijn één. Ja. Ik zal het even toelichten. Sorry? T-O, ja. Nee, volgens mij niet.
De spelling maakt niet heel veel.
Volgens mij met een H op het einde.
Volgens het Hebreeuwse werk lijkt het wel.
Is het zo?
Letter voor letter is belangrijk.
Oké. Okay. Nou, dan ga ik hier mijn eerste fout maken. We zullen het even googlen zo. Volgens de Joodse traditie kreeg Mozes op de Sinaï niet alleen de 10 geboden, maar ook de hele geschreven Torah, dus de hele wet. Die 5 boeken ontving hij daar. En meer nog, hij ontving daar ook de mondelingen Torah. En de mondelingen Torah is eigenlijk de uitleg, de interpretatie van de geschreven Torah. Dus, want ja, hè, er kan wel een bepaald gebod staan, maar hoe voer je dat nou uit in de praktijk? Als er bijvoorbeeld staat van, voor die en die zonde moet iemand gedood worden. Ja, hoe moet iemand dan gedood worden? Daar is allemaal uitleg over. Mondelingen uitleg. En dat is de mondelingen Torah. En die heb je nodig om de geschreven Torah te begrijpen. En die mondelingen Torah is mondeling overgedragen van geslacht op geslacht. Ja. Dus,
waarom heeft het dan niet opgeschreven?
Uiteindelijk, maar daar komen we zo. Uiteindelijk is het opgeschreven. Ja. Maar voor de Joden is dat net zozeer van goddelijke oorsprong en van goddelijke waarde als die geschreven Torah. En dat is wel belangrijk om te weten. Een paar voorbeelden. Hè, want ja, die geschreven Torah heeft natuurlijk bepaalde lacunes. En daar kan een discussie over ontstaan. Bijvoorbeeld, je mag niet werken op de Sabbat. Maar ja, wat is werken? We zien al dat met Jezus dat een discussie wordt. Jezus interpreteert het op een andere manier dan de Farizeeërs uit die tijd. Maar ik weet zelf nog dat ik op een gegeven moment, was ik in Jeruzalem, kwam ik aan op de Sabbat. En in een hotel, een kamer op de 7e verdieping. En de lift was uitgeschakeld. Want het was Sabbat. Dus ik moest met mijn koffer 7 etages omhoog. Ja, wat is nou...
Dat is pas werken.
Ja, dat is pas werken. Ja, precies. Dus dat roept allerlei vragen op. Tot op de dag van vandaag. Zo vroeg El Al, de vliegtuigmaatschappij, enige tijd geleden om raad aan het opperrabbinaat van Israël. Want tijdens lange lijnvluchten veroorzaakten biddende Joden een gevaar door in het gangpad te gaan knielen en te gaan bidden. Het rabbinaat erkende het probleem en die schreef voor dat het gebed persoonlijk en zittend moest gebeuren in plaats van gezamenlijk en zo mogelijk voorafgaand aan de vlucht. Dus een duidelijke oplossing voor een praktisch probleem. En de geschreven Torah, die zou eigenlijk in zekere zin half werk zijn, juist omdat het om de praktijk van het leven gaat. En dan moet er meer gezegd worden. Maar je krijgt dan allerlei discussies daarover, hè? Over die mondelingen Torah ook. En wat er dan gezegd is en wat daarmee bedoeld wordt. En daar gaan rabbijnen over met elkaar in discussie.
Het blijft terugkomen, hè, die discussie. kusjes.
Zeker, dat blijft altijd terugkomen, ja.
De laatste keer bij de 10 geboden, gij zult niet doden.
Ja.
Dat daar ook dan weer een vertaling fout in zit van, ja, je mag niet iemand vermoorden. Mm-hmm. Maar stel je voor, je wordt aangevallen, mag je wel mensen doden om jezelf te verdedigen.
Nou ja, zo zijn er natuurlijk allerlei lagen en mogelijkheden en situaties waarbij je kan afvragen hoe moet je dat nou toepassen.
Ja, ja.
En daar gaat dan die mondelinge Torah over. En je ziet al tijdens het Oude Testament dat er dan uitleggers opstaan. Dus ik heb een paar weken geleden gepreekt over Nehemia. Ik weet niet of je dat kan herinneren. En Ezra, voor de kracht van vreugde. De vreugde van de Heer is je kracht. Hè? De wet wordt voorgelezen aan het volk. Ze barsten allemaal in huilen uit. Maar dan komen er uitleggers. En die uitleggers, levieten, ja, die gaan dan vertellen dat de mensen niet hoeven te huilen. En die gaan de wet uitleggen. En dat is eigenlijk een rabbijnse traditie geworden. En die Torah die wordt uitgelegd door middel van de Midrash. Nou, de Midrash kan je zien als een uitlegmethode die door de jaren heen, door de eeuwen heen, steeds verder verfijnd werd. En er zijn verschillende regels gegeven. Er wordt eigenlijk uitgegaan van een tekst heeft verschillende betekenislagen. En die kan je ook op verschillende manieren kan je die gaan lezen. Bijvoorbeeld, er wordt gezegd, je kan het zien als een tekst kan je zien als een boomgaard, als een park, als een paradijs. Het woord pardes, dat is afgeleid van het oud-Persisch. En dat betekent park of paradijs. En dat woord wordt gevormd door de eerste letters van de woorden die je daaronder ziet staan. Dus je kan een tekst benaderen via de peshat, de directe betekenis. Gewoon, wat staat er? Wat komt er om? Wat denk ik als ik dat lees? Wat is de eerste betekenislaag die op mij afkomt? Maar ook remes, een hint, dan gaat het al wat dieper. Dan wordt er gekeken naar wat is de betekenis van een naam bijvoorbeeld. Of er wordt geassocieerd met andere teksten. Of er wordt zelfs gekeken naar getallen, getalswaarden van letters. Derash is exegese of uitleg. Dan wordt er echt studie gemaakt woord voor woord. En sot is mystiek. Dat gaat meer om de eenheid met God, de ervaring. Dus er zijn verschillende, en er zijn er nog veel meer hoor. Maar er zijn dus verschillende methoden die dan in zo'n midrash worden gebruikt om de Torah, zowel de geschreven Torah als de mondelinge Torah, uit te leggen. Nou, die rabbijnen die hielden zich daarmee bezig. En zeker ook in de tijd van na de ballingschap en voorafgaand aan Jezus. En er ontstonden ook verschillende scholen. En Jezus was natuurlijk ook een rabbi, hè? Jezus werd ook rabbi genoemd. Rabbi betekent leraar of meester. En ze werden gevolgd door discipelen. En die discipelen, nou, er wordt wel gezegd, die waren bedekt door het stof van hun rabbi. Dat betekent, ze volgden hem overal waar hij maar ging. Want ze wilden altijd meer leren van het onderwijs van die rabbi. De manier waarop hij de Torah uitlegde. En zij namen dan het juk van hun rabbi op zich. Een juk, dat kennen we van twee koeien die iets trekken. Dat noemen we een juk. Maar een juk, dat is ook zeg maar symbolisch gezien de leer van een rabbi. Je neemt zijn juk op je. Vandaar ook dat Jezus op een gegeven moment zegt, maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat gaat dus over zijn leer, dat gaat over zijn onderwijs. En het gaat ook, eigenlijk is het altijd gericht op de praktijk. Wij, eigenlijk wat ik nu hier ook sta te doen, wij zijn altijd heel erg gericht op ratio, op kennis, op theorie. Op leren, gewoon met je verstand dingen tot je nemen. Maar het onderwijs van die rabbies was eigenlijk gericht op de halacha. En halacha, dat betekent de geboden, zou je kunnen zeggen. Dus hoe doe je dat nou in de praktijk van het leven? Er staan honderden geboden in het Oude Testament. Nou, wat betekent dat nou voor het leven van hier en nu? En dat zien we ook bij Jezus terug. Hij zegt vaak, Meermaals, zegt hij, wie mijn woorden hoort en ze doet. Dus het gaat er niet zozeer om dat je zijn woorden hoort en ze kent of uit je hoofd leert. Dat is ook goed. Maar het gaat erom dat je ze doet. Want dan zal je zijn als een man die zijn huis bouwt op een rots. En dan zal je eeuwig leven krijgen. En dan zul je, en dan volgen er allerlei beloftes. Dus Jezus moedigt zijn discipelen aan om de kennis over de wet praktisch toe te passen. En terwijl ze dat doen, dat praktisch toepassen, worden ze wijs. En leren ze hoe ze in het leven moeten staan. En zakt dat in hun hart. Ik zei al, er ontstonden allerlei scholen en stromingen. En in de tijd van Jezus zijn dan vier groepen zijn heel bekend. De Farizeeërs, de Sadduceeërs, daar lezen we over in het Nieuwe Testament. De Essenen, daar lezen we eigenlijk niets over in het Nieuwe Testament. Dat was wel een groepering in die tijd. Dat weten we uit latere vondsten in de grotten van Qumran. En zeloten, die worden wel even genoemd. Een van de leerlingen van Jezus was een zeloot. Maar de Farizeeërs en de Sadduceeërs, dat zijn eigenlijk de twee groeperingen die we tegenkomen in de tijd van Jezus. En dat zijn dus verschillende scholen die op heel verschillende manieren de Torah interpreteren. En de Farizeeërs waren heel strikt. En waren heel erg bezig met hoe dus die wet in de praktijk uit te leven. Met allerlei wetjes weer daarbij. En de Sadduceeërs die waren, ja, dat was meer de elite eigenlijk. En die stonden meer op een afstand van het volk. En die hadden ook wat liberalere opvattingen over de Bijbel. We zien Jezus geen partij kiezen. We zien hem in conflict komen met beide. Maar komen we zo misschien nog wel even op terug. Twee bekende scholen uit de tijd van Jezus waren die van Hillel en Shammai. Daar lezen we ook niks over in de Bijbel. We lezen wel in Handelingen over Gamaliel. En Gamaliel was een kleinzoon van Hillel. En Gamaliel was een schriftgeleerde die eigenlijk positief genoemd wordt in het boek Handelingen. Maar goed, dit biedt een beetje de context dus van die tijd van Jezus en de apostelen. En die Hillel en Shammai, die staan eigenlijk aan het begin van de Talmud. Nou, Talmud heb je misschien wel eens van gehoord, want de Talmud is een van de bekendste Joodse werken. De Talmud is dan de schriftelijke vastlegging van de mondelinge Torah. Dus op een gegeven moment zeiden ze, oké, nu is het wel tijd om het eens een keer op te gaan schrijven. En dat heeft nog wel een paar honderd jaar geduurd hoor. Tot volgens mij 500 jaar na Christus is de Babylonische Talmud verschenen. Dat is de Talmud die nu het meest gebruikt wordt. En daar zie je dus, dat zijn trouwens rijenboeken hè. En die zijn heel apart opgebouwd met kanttekeningen, gegroepeerd, commentaren op commentaren. Dus dat gaat heel erg ver. En die worden nog steeds bestudeerd en bediscussieerd tot op de dag van vandaag. Nou, ik ga er even hier verder niet op in, want dat is van de tijd na Jezus eigenlijk, hè, de Talmud. Jezus heeft de Talmud niet gekend. Jezus heeft wel de Midrash gekend. De mondelinge Torah en de uitleg daarvan. Het aparte is dat heel veel discussies oplevert en ook heel veel tegengestelde interpretaties. Even kijken hoor, want ik zit al even naar de klok te kijken. Dit is eigenlijk een soort samenvatting van Joodse principes van Bijbeluitleg. Dat je een heel zorgvuldige lezing van de tekst. Hè, dus we nemen heel die Bijbel serieus. We halen er geen kommaatje af. Elk leesteken heeft zijn waarde. Daarbij verhoud je je tot de interpretatie door de eeuwen heen. Dus al die dingen die daardoor rabbijnen over gezegd zijn. Daar neem je ook kennis van. En dan ga je reflecteren op je eigen context. Dus op het hier en nu. En daar kan je zelf ook weer een positie in innemen. En dat biedt eigenlijk ruimte voor een hele vrije omgang met de Bijbel. Want je ziet dus ontzettend veel verschillende interpretaties en ook tegengestelde interpretaties binnen dat Jodendom. En Jezus stond in die traditie. Hij zegt bijvoorbeeld, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Jezus predikte, dat was wel nieuw, want Jezus zag zichzelf als de vervulling van de wet. Dus hij predikte de komst van het koninkrijk. Maar ook binnen dat koninkrijk heb je schriftgeleerden die uit die rijke traditie, uit die enorme voorraadkamer, uit dat park nieuwe en oude dingen tevoorschijn halen. En professor Boertien, een bekende Israëldeskundige, die zegt, van het brood dat iemand gisteren gegeten heeft, kan hij immers vandaag niet leven. Het nieuwe brood dat hij vandaag gaat eten, is echter van dezelfde graansoort als het oude. Want dat blijft in het leerhuis het voedsel voor alle die weten wat honger naar gerechtigheid is. Aan ons de uitnodiging om aan te schuiven in dat leerhuis. In het Jodendom draait het om leren en blijven leren en blijven zoeken en daarin groeien. Maar je staat wel in een traditie en je verhoudt je tot die traditie. Nou, dan gaan we even kijken naar Jezus onderwijs en een paar opvallende kenmerken in het licht van wat ik net allemaal heb gezegd. We lezen, dit is even wat algemeen, we lezen dat opvalt bij de mensen, bij zijn publiek, dat hij met autoriteit, met gezag onderwijs geeft. En ze zeggen, nog nooit heeft een mens zo gesproken. En ze waren heel wat rabbies gewend natuurlijk. Die fariseërs en die sadduceërs en al die verschillende stromingen. Maar hij had een ander soort autoriteit. En dat is logisch, want hij ziet zichzelf als de vervulling van de schriften. Hij ziet zichzelf als het levende woord. Dus ja, dan praat je ook met een andere gezagsverhouding tot dat woord. We zien dat Jezus veel gebruik maakt van eigentijdse gezegden en wijsheden, zaken die bekend waren binnen zijn cultuur. Hij gebruikt die om zijn boodschap over te brengen. De vier evangeliën zijn opgetekend in het Grieks, maar Jezus sprak merendeels Aramees. Een dialect van het Hebreeuws. Dus alle verslagen die wij lezen zijn al vertalingen van de zuivere woorden van Jezus. Dat is wel goed om te bedenken. En welke teksten citeert hij? Even kijken, is dat de volgende? Ja. Hij lijkt voorkeur te hebben voor teksten die zaken behartigen zoals genade, barmhartigheid en gerechtigheid vanuit liefde. Het gaat hem niet om de letter, maar om de geest van de wet. Jezus wijst terug naar de schriften, maar het is wel opvallend dat hij met name uit vier boeken citeert. Hij citeert 10 keer uit het boek Exodus, 13 keer uit het boek Deuteronomium, 20 keer uit de Psalmen en 20 keer uit Jesaja. Dus Jezus had ook een bepaalde voorkeur, zou je kunnen zeggen. In totaal hebben specialisten zo'n 96 citaten opgespoord in 22 boeken van het Oude Testament vonden ze geen één citaat van Jezus. Of wat Jezus aanhaalt. Dus bij Jezus was niet ieder woord in de schrift van gelijke waarde of van gelijk belang. We zien hem heel vrij met de schrift omgaan. En hij citeert bijvoorbeeld niet 1 keer het boek Numeri of Jozua. Boeken met nogal een gewelddadige geschiedenis. Hij lijkt juist voorkeur te hebben voor teksten die gaan over genade en barmhartigheid. Als hij Leviticus citeert, dat doet hij 7 keer. Dan citeert hij van die 7 keer 3 keer Leviticus 19 vers 18. En Leviticus 19 vers 18, dat is een tekst uit een lijst van geboden. Je mag dit niet en je mag dat niet. 28 geboden, allemaal negatief. Maar die ene tekst die hij eruit haalt tot 3 keer toe is, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Die haalt hij eruit. Hij valt de fariseërs aan op hun manier van omgaan met de Bijbel, een voorrang geven aan hun tradities. Hij vat teksten samen en hij maakt ze tot minder belang ten opzichte van andere teksten. Hij negeert soms stukken tekst, hij voegt dingen toe. Bijvoorbeeld het grootste gebod. Hij zegt, je kan eigenlijk alle geboden vallen onder één gebod, het grote gebod. En aan die twee geboden hangt de hele wet en alle profeten. Dus hij vat het eventjes samen. Bij de rijke jongeling vat hij de wet samen in één praktische stap. Verkoop alles wat je bezit aan de armen en geef het aan mij. Hij negeert soms stukken tekst en hij voegt soms toe. Bijvoorbeeld in Lucas 4, zien we dat hij in de synagoge gaat staan. Hij neemt de boekrol van Jesaja en hij leest een hele bekende tekst uit Jesaja voor. Dat hij gezalfd is, dat hij gezonden is om de armen te vertellen over de goede tijd die aanbreekt, om gevangenen vrijlating te verkondigen, om blinden het herstel van hun zicht te brengen. Zo'n heel lijstje, een hele bekende tekst, die citeert hij letterlijk uit Jesaja, maar de laatste regel laat hij weg. Hij slaat het boek dicht. En als je dan in Jesaja gaat kijken, de laatste regel die Jezus niet noemt, gaat over de wraak van God en over het oordeel. Ja, dat moet hij met een reden gedaan hebben. Zo gaat hij op andere manieren ook op een hele opmerkelijke manier om met teksten uit het Oude Testament. In de bergreden zegt hij, jullie hebben gehoord, zus en zo, en ik zeg jullie, zus en zo. Of hij zegt bijvoorbeeld, ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Nou, dat doet hij dus buiten het offerritueel van de schrift om. Want vergeving van de zonde binnen de schriften moest er altijd voor geofferd worden. En hij zegt, ik heb de macht om jullie zonde te vergeven. Hij tart soms de schrift, lijkt wel. Bijvoorbeeld op de Sabbat, daar wordt hij op aangevallen. Ze lopen door de akkers, ze lezen aren, dat mag. Maar als ze het malen in hun handen, dan mag het niet. En daar worden ze op aangevallen. En dan zegt Jezus, maar de Sabbat is gemaakt voor de mens en niet andersom. En ook met al die genezingen op de Sabbat laat hij zien wat de letter niet laat zien. Hij verkondigt weinig doctrines en dogma's, maar hij legt heel erg de nadruk op geloof, op contemplatie, op verhalende waarheid. Hij vertelt heel veel verhalen. En hij verklaart dat de schriften over hem gaan. De conclusies die ik daaruit trek. Het Nieuwe Testament rust volgens mij op het Oude Testament. Jezus reageert op het Oude Testament. En het Oude Testament leidt ons naar Jezus. En we moeten Jezus begrijpen vanuit zijn Joodse context. Helder? We leren van de Joden en ook van Jezus dat je geen titel en jota van de Bijbel moet veranderen. Maar de interpretatie kan en mag enorm verschillen. De Midrash is heel mild. Er zijn heel veel interpretatiemogelijkheden. Het Oude Testament, ja, dat zei ik net eigenlijk al, leidt ons naar Jezus. Johannes 5, vers 39, waar hij zegt, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Dus wij volgen, zou je kunnen zeggen, de Midrashim, de uitleg, de leer, het juk van Rabbi Jezus, waar het gaat om de uitleg van het Oude Testament. Jezus was een rabbi die het Oude Testament uitlegde. En wij volgen zijn leer, wij zijn discipelen van Rabbi Jezus. En wat we leren over Jezus in de Bijbel behoort ons te informeren over hoe we de rest van de Bijbel lezen. Ik denk dat het belangrijk is om ook op grond hiervan om een verschil te maken in de boodschap van de Bijbel als totaal en welke boodschappen je uit onderdelen kunt halen. En die laatste moet in lijn blijven met de totale boodschap. Dus de Bijbel heeft een soort een boodschap die boven alles uitstijgt. Een totaal plaatje. Een, Een hoofdboodschap. En die boodschap, daar gaat het uiteindelijk om. En dan kun je uit de Bijbel kun je nog allerlei andere boodschappen halen. Maar die zijn ondergeschikt aan die hoofdboodschap. En die moet je toetsen aan die hoofdboodschap. Die nou, voor mij is die hoofdboodschap dat wij God kennen door Jezus Christus. Dat daar het heil ligt. Dus, en dat is heel beknopt gezegd, hè. Maar dat is voor mij de kern. Dat uiteindelijk alles gaat, leidt om de relatie, de eenheid met God, door Jezus. Daar gaat het om. De Bijbel leidt ons naar die relatie toe. En daarin is de Bijbel, kun je zeggen, onfeilbaar. En betrouwbaar. Maar het gaat om het totaalplaatje, om die totaalboodschap. Jezus hield de Joodse wet. Hij was de vervulling van de wet. Ze konden hem ook nooit betrappen ergens op, hè, dat hij de wet had overtreden. Uiteindelijk probeerden ze hem natuurlijk ter dood te veroordelen. Maar ze konden niemand vinden die kon getuigen dat hij de wet had overtreden. Het ging allemaal over interpretatie van de wet. Dus uiteindelijk hebben ze hem veroordeeld om het feit dat hij beweerde dat hij de Messias was. Wij volgen de halacha, het gebod van Jezus. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt en uw blijdschap wordt vervuld. Dat is voor ons de vreugde van de wet van Jezus. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En daarmee is de hele wet en alle profeten vervuld. Nou, als ik de Bijbel lees, laat ik mezelf dan biddend afvragen, wat staat hier en wat betekent deze tekst voor mij? Wat kan ik doen? Dus alle schrift en schriftgebruik zou gericht moeten zijn op het groeien in het kennen van Vader, Zoon en Geest. En groeien als zonen en dochters van de Vader. Het gaat om de relatie. En daar is de Bijbel ondergeschikt aan. En Jezus laat ons zien wie God is. En Jezus laat ons zien hoe we de Bijbel kunnen uitleggen en kunnen interpreteren. Ik denk ook dat gesprek met de traditie belangrijk is. En dat je vanuit die traditie lijnen naar vandaag kunt trekken. Dus de Joden hebben de Talmud, maar wij hebben kerkvaders. En we hebben kerkgeschiedenis. En je ziet binnen het Jodendom zie je allerlei stromingen. En binnen het Christendom zie je ook allerlei stromingen. En dat is helemaal niet erg. Verschil van mening mag. Wat erg is, is dat we elkaar de tent om uitvechten. En dat is ook helemaal niet nodig. Want het gaat uiteindelijk om één ding. En dat is de eenheid met God door Jezus. De relatie met God. En dan mag je dus over allerlei dingen van mening verschillen. Dat is helemaal niet erg. Dat is al duizenden jaren zo aan de gang. Maar het is volgens mij helemaal niet nodig dat je daar dan allerlei verschillende denominaties voor moet gaan stichten. En elkaar moet gaan bevechten. En van achter je eigen kerkmuurtje naar de ander moet gaan zitten wijzen. Nee. We zijn één in onze relatie met onze Heer. En natuurlijk legt de een ander accent dan de ander. En heeft de een andere interpretatie dan de ander. Maar dat geeft niet. Daar kan je van leren. Daar kan je jezelf aan schuren, aan scherpen. En daar kan je uiteindelijk zelf voor kiezen van oké, daar doe ik wat mee. Of ja, daar kan ik niks mee. Het hart van het christelijk geloof is eenheid met God door Jezus Christus en de Heilige Geest. En dat is de kern volgens mij.